Wat is het doel van meditatie? Ik denk niet dat ik iets anders kan zeggen dan dat is de toestand waarin je terechtkomt als je meditatie hebt beoefend. En dat wordt bepaald door heel veel verschillende factoren. Door de hoeveelheid inspanning die je erin stopt, door de verwachting die je hebt wat er met je zal gebeuren, door dingen die je gelezen hebt over waar je terecht kunt komen, over de moeilijkheden uit je eigen verleden, over, en ik weet wat niet allemaal. Maar het maakt dat wat wij meemaken en waar we terechtkomen, dat lijkt nooit precies op elkaar. In die zin kun je niet spreken over het doel van zijn. Maar dit relativisme moet je ook weer niet overdrijven. Er is wel degelijk iets wat het specifiek tot boeddhistische meditatie maakt. En dat is de nadruk die de Boeddha gelegd heeft op het spel van begeerte en afkeer. Daar zal ik nu over spreken en ik vertel niks nieuws, want ik ben deze weken gewoon weer van begin af aan begonnen met alle basisinstructies. Begeert en afkeer moet je beslist opvatten als technische termen. Dat wil zeggen dat ze iets anders betekenen dan ze in het, dan zoals ze in het dagelijks leven gebruikt worden. Bijvoorbeeld, als je plotseling trek krijgt en denkt, nu zou ik een pizza quattro stagioni lusten, dan is dat geen begeerte. Heb gewoon honger. Of als je voor een winkel staat en je ziet er een prachtig, laten we zeggen, Boeddha-beeldje, of als dat je niet aanspreekt, je ziet er een prachtige zijde stropdas, of wat je ook maar graag wil hebben, en je ziet dat en je denkt, oh, dat is mooi. En dan zie je de prijs en dan denk je, dat gaat mijn budget te boven. En je zucht is verdrietig en je loopt door. Allemaal geen begeerte. Het is gewoon iets graag willen hebben. Er is er niks bijzonders aan. Maar begeerte heeft altijd iets van verlangen naar iets wat onmogelijk is. En het kan op twee manieren onmogelijk zijn. Of het is essentieel onmogelijk. Ofwel je wilt er geen moeite voor doen en je wil het toch hebben. Dat is wat begeerte is. Het is altijd iets onmogelijks. Bijvoorbeeld, ik geloof dat dat op niemand van jullie slaat, dus ik kan het rustig zeggen. Stel je voor dat je erover droomt om een groot concertpianist te worden en dat je heel beroemd bent en dat je overal in de wereld voor de meest exclusieve podia gevraagd wordt en zit erover te dromen. Is dat begeerte? Op zichzelf niet, je zit gewoon een beetje te dagdromen. Dagdromen op zichzelf is onschuldig. Maar zodra je je gaat opvinden en denkt, ja, maar moet je die zien? Die heeft dezelfde studie gemaakt als ik en die krijgt wel die mogelijkheden en waarom ik niet? En dat is toch onrechtvaardig? Zelfs wanneer je gelijk hebt, is dat begeerd. Maar misschien overschat je je capaciteiten en zou je het toch nooit kunnen bereiken. Of misschien wil je het wel bereiken, maar je bent niet van bereid om 8 uur per dag achter dat instrument te gaan zitten. En je dan toch opwinden omdat je het niet krijgt, dat is essentieel begeerd. Ja, ik zit nou te vertellen alsof die dingen allemaal keurig gescheiden zijn, hè? Maar dat is niet zo. Je hebt een gebeurtenis en die is onaangenaam en je reageert erop met begeren dat het iets anders was. Maar die dingen die zijn niet gescheiden, niet in tijd en niet als innerlijke beweging. Dat vloeit in elkaar over en daarom precies die grens te zien waar het een in het ander overgaat, waar het onschuldig verlangen is tot schadelijk begeerde, dat is vaak heel lastig om vast te stellen. Dus het lijkt nu alsof ik iets uitgelegd heb, maar dat is niet zo. Ik zit je instructies te geven. En pas als je die toepast op jezelf en merkt hoe moeilijk het is en ook hoe moeilijk het is om eerlijk te zijn tegenover jezelf, want dat is namelijk de grootste moeilijkheid. Dan begin je je eigen te maken wat de Boeddha bedoelde met begeerte en afkeer. En bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld van afkeer te... Je moet heel geregeld werken met iemand die je vreselijk onaangenaam vindt, die jij vreselijk onaangenaam vindt. En bijvoorbeeld, hij heeft de neiging om je voortdurend onderuit te halen of weet ik veel wat hij allemaal doet. En je denkt, wat een vervelende vent is dat. En je krijgt de neigingen om hem te ontlopen of afstand te houden. Is dat allemaal begeerte? Lijkt me niet. Het zijn tamelijk eenvoudige reacties. Want niemand kan verwachten dat je iedereen even graag mag en met iedereen even graag werkt. Dus dat komt zeker. Maar wanneer je erop betrapt dat je zit te denken, ik wou dat die vent er niet was. Zoiets, iemand die zoiets doet, dat zou niet mogen voorkomen. Of je denkt, waarom heeft de directeur hem niet al lang ontslagen? Je ziet toch dat hij niet capabel is. Of wat je ook maar denkt, dat is begeerte. Want je verlangt naar iets wat niet kan of waar je geen moeite voor doet. En die opwinding, dit is iets wat er niet zou mogen zijn, die opwinding hè, en de hele stemming die dat in je oproept, dat is onvrede, hè, dat wat Boeddha Dukkha noemde. Je moet niet denken overigens, dat wanneer je terechtkomt in een dergelijke stemming van onvrede, dat je iets verkeerds doet. Dat is nou ook weer helemaal niet zo, dat is ook een moeilijk punt om te... doorgronden, maar het is zo. De Boeddha die heeft nooit opgetreden als een rechter of een zedemeester of wat dan ook. Hij beschouwde zichzelf, in ieder geval latere mensen hebben hem beschouwd, veel meer als een arts. Een arts die een diagnose stelt. En die zei, als je niet in een toestand van onvrede bent, leef dan gewoon gelukkig voort. Dan is er niks aan de hand en dan hoef je ook geen moeite te doen. Je doet gewoon de dingen die je doet. Maar als je wel in een toestand van onvrede bent, dan is het de moeite waard om na te gaan of daar niet op een of andere manier een reactie van begeerte en afkeer, hè, dus verlangen naar iets wat onmogelijk is of wensen dat een dergelijke toestand in de wereld niet zou mogen voorkomen, dat eraan ten grondslag ligt. En je ziet, dat is te allen tijden, waar begint een diagnose mee? Daar begint het mee dat je een helder beeld hebt van de symptomen zoals ze zich voordoen. Met andere woorden, je moet je in de eerste plaats trainen om een dergelijke toestand te herkennen. Daar begint het allemaal mee. Kun je zo meteen doen, hè? Straks zit je in Zazen, je zit daar... En je denkt, nou, Maurits heeft makkelijk praten, die stelt het allemaal heel eenvoudig voor, maar moet je zien, wat een puinhoop is het weer, en waarom is dat toch zo, en ik zou het ook weer precies willen doen wat hij zegt, en dan was het allemaal veel beter en zo. Zie je het? Precies dat wat je zit te denken, dat is afkeer of begeerte, die twee dingen, dat is altijd één en hetzelfde. Het feit dat je denkt... Die toestand waarin ik nu ben, zou er niet mogen zijn. Dat is de essentie van, ja, wat de Boeddha zegt, dat is dukkha. Dat is wat je ontevreden en ongelukkig maakt. En dat is lastig om, het is lastig om het bij jezelf vast te stellen. En zoals gezegd, daar moet je je ook in trainen. Je dus ook niet druk maken dat dergelijke stemmingen vaak voorkomen, want anders valt er niks te trainen, nietwaar. Maar het is vreselijk moeilijk om eerlijk tegenover jezelf te zijn. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die altijd het gevoel hebben dat ze miskend worden. Maar als die mensen vraagt, Wat is nou het concrete nadeel dat je daarvan ondervindt? Ik heb het wel eens gevraagd aan mensen. Je krijgt eigenlijk niks anders dan te horen dan, ja, maar dat wil ik niet. Vooral dat ja maar, hè, dat verraadt iemand altijd. Ik heb deze zondag mijn kleinkinderen weer gezien. Die weten perfect gebruik te maken van ja maar. Oh, sorry, dat kwam mij eventjes te binnen. Eigenlijk ben ik wel uitgepraat, geloof ik.